heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Ik ben Guillaumine Nelom en ik ben in oktober 75 jaar geworden. Ik ben geboren in Suriname, maar getogen in Nederland. Mijn vader was Eugène Nelom. En mijn moeder was Harriette Fabre.
Dit is het derde deel van onze drieluik. Oud worden in een land waar je niet geboren bent. Vandaag zijn we in Amsterdam. Met Guillaumine Nelom. Ze is 75. Geboren in Paramaribo, Suriname, maar woont al meer dan 50 jaar in Nederland. Of, zoals ze zelf zegt, Nederland is het land waar ik getogen ben. We zitten bij haar aan de keukentafel in het ruime appartement aan het water. Guillaumine schenkt koffie in. Ze is klein en fragiel van stuk, maar haar herinneringen zijn krachtig. Samen met haar blikken we terug op haar leven. En we kijken vooruit. Guillaumine groeit op in Paramaribo, in een groot gezin met 10 kinderen. Zij is de tweede. Het is een huis vol. Niet alleen met broers en zussen, ook met pleegkinderen, de zogenaamde kweekjes.
In Suriname is dat bekend. Er waren twee kinderen van mijn tante, die zijn al heel jong waren ze bij ons. Dus zijn onze broertje en zusje, zeg maar. Het was een heel warm gezin, zeg maar. Ja, als je met een groot gezin, dan heb je altijd mensen om mee te spelen of dingen te doen. Ik was een beetje een buitenkind. Tenminste, in Suriname spelen altijd kinderen altijd buiten. Je moet buiten spelen. Maar ik speelde, ik weet wel dat een van mijn vriendinnen, die ken ik al heel lang, want zij kwam naast ons wonen. En wij speelden elke middag van die Surinaamse spelletjes, Juul. En het was altijd heel erg leuk. En als het schemerig wordt, dan moest je naar binnen. Dus ik heb een hele prettige, gezellige jeugd gehad, een groot gezin. Juul, dan is het tikkertje. Wat je hier tikkertje zou noemen, zeg maar. Mijn vroegste herinnering aan mijn jeugd is dat is mijn eerste schooldag. Als je 4 jaar werd, dan ging je naar de kleuterschool. Hier heet het kleuterschool. En ik dacht, nou, dat is leuk. Iedereen gaat naar de kleuterschool als je 4 bent en dan heb je een broodtrommeltje. Dus ik zag het al helemaal zitten. En mijn moeder bracht me naar school de eerste dag. En toen ging ze weg. En toen ben ik er achterna gerend. Toen bracht ze me terug. Toen dacht de juf, nou, met dit kind. Dus ze deed de deur op slot. Dus ik heb al die tijd aan die deur staan bonken en huilen. Dat weet ik nog steeds, hè? Ik zie dat ook, dat beeld ook voor me. Dus op een gegeven moment, ja, die juf had ook een hekel aan mij. Dat jankend kind. Dus dat weet ik nog heel goed. Dat vond ik geen fijne, prettige ervaring, zeg maar.
Het beeld van die gesloten deur en van het huilende kind ervoor blijft Guillaumine haar leven bij.
Ja, ik heb het toch een beetje als traumatisch ervaren.
Wat was zij voor een kind?
Een heel verlegen kind. En ik had het gevoel dat ik niet zo slim was, dat ik niet zo goed kon leren. Maar waar ik dat vandaan had, weet ik niet. Maar dat kwam, ik heb een zusje gehad, mijn overleden zusje, zeg maar, van lang geleden. Zij was heel slim, maar ze speelde nooit. Ze zat altijd in de bomen met de boeken. En ik was gewoon een speelkind. En ze haalde helemaal altijd hele hoge cijfers, Tine. En volgens mij haalde ik niet echt lage cijfers, maar ook geen hoge cijfers. En niet dat ik jaloers was op haar, want ik was meer dat spelen, dat vond ik veel leuker eigenlijk met buurkinderen. Dus ja, zo'n kind was ik, zeg maar, toch wel heel verlegen. Ja.
Ze noemt zichzelf een verlegen kind. Niet dom, maar ook niet het kind dat veel boeken leest. Ze voelt zich vaak kleiner dan anderen. Guillaumine staat op. Ze loopt naar haar slaapkamer en komt even later terug met een koffer. Ze zet hem naast de tafel en opent hem. Binnenin liggen hoofddoeken. Doeken die al lang bij haar zijn. Ze zijn van haar oma.
Mijn oma was wasvrouw en ze bond hoofddoeken. Dus die, toen ze overleed, kregen alle dat heleboel hoofddoeken. Kijk, en dat wordt met 1 juli kan je dat... ik ben niet zo'n hoofddoekmens. Dit is waarschijnlijk iets van 1 juli. Elk jaar werd er zo'n hoofddoek gemaakt, hè? Altijd met van, ter ere van 1 juli, Kitty Kotti. Elk jaar wordt er dan een nieuw hoofddoek gemaakt. Mm-hmm. En mijn oma, die was wasvrouw, maar ze bond hoofddoeken voor mensen. En die moesten we dan naar de mensen toebrengen. Deze hoofddoeken moet je stijven en dan moet je kan je een hoofddoek maken, binden, zeg maar. Allerlei verschillende vormen. Ja. Dus ik ben niet zo van de hoofddoeken, alleen 1 juli heb ik een hoofddoek om. Kijk, deze is ook weer een andere.
Guillaumine haalt de ene na de andere hoofddoek uit de koffer. Het zijn kleurige hoofddoeken. Sommige met de Surinaamse vlag. Andere met een psalm.
Nee, dat is het Suriname. Het is geen logo, maar hoe heet het ook weer? Wapen. De hoofddoeken hebben ook nog, dat is misschien ook aardig om te vertellen. Ze hebben een geschiedenis van... Ze zijn ook ontstaan tijdens de slavernij. De slaven, de vrouwen hadden de hoofddoeken om. En eigenlijk daarmee communiceerden ze met elkaar. Dus de manier waarop de hoofddoek was gebonden, werd gebruikt als communicatiemiddel. Omdat die mensen uit verschillende delen van de wereld kwamen, uit Afrika, spraken ze natuurlijk niet elkaars taal. En dus ze konden niet zo goed communiceren met elkaar. Dus door middel van de hoofddoeken, dus als het op een bepaalde manier gebonden was, betekende dat. En dat is eigenlijk, in Suriname is dat ook zo gebleven. Dus bijvoorbeeld als een hoofddoek op een bepaalde manier gebonden was, dan was het van, wacht me op de hoek als iemand met een ander, met iemand wilde afspreken. Bijvoorbeeld met een vriendje of zoiets. Maar het gebeurde ook dat mensen een vete hadden met elkaar. Dan werd die hoofddoek ook op een andere manier gebonden. Dus het heeft een hele geschiedenis, in feite.
Guillaumine bewaart de hoofddoeken goed. Het is een erfenis uit Suriname en het doet haar herinneren aan haar oma. Terug naar Suriname, waar Guillaumine opgroeide met 9 broers en zussen. In het grote gezin hebben alle kinderen een taak. Regels zijn er genoeg en discipline ook.
Nou, we hadden taakjes. De een moest brood gaan halen en iedereen stond heel vroeg op. Bad. En een ging brood halen, ander moest het erf harken. Iedereen had een vaste taak. Dus als je 's ochtends wakker was geworden, dan wist je precies wat je moest doen. Mijn moeder was heel streng, dus we hielden ons wel. Tenminste, ik hield me wel aan mijn taakje.
Het gezin woont in een nieuwbouwwijk. Daar gaat Guillaumine ook naar school. In uniform.
Als je naar school ging, had je je uniform en dan had je 2 strikjes in je haar. Dat was verplicht. En een keer was ik uit school. En toen, het was in de buurt van het centrum. En toen ging ik naar huis. Maar alle kinderen deden dat van mijn leeftijd toen. Als de school uit was, ging de strik eruit. Voordat je thuis was, ging de strik er weer in. Ja, dat doe je op die leeftijd. Dus dat had ik ook gedaan. Dus ik was thuis gekomen, strik weer in. En toen zei mijn moeder, kom eens hier. En ik dacht, oh, wat is er aan de hand? Toen zei ze, je had je strik. Maar er was een buurvrouw geweest, die had het gezien. En die was voor mij thuis en die heeft het verteld aan mijn moeder. Ja, het was echt heel streng. Iedereen lette op je. Ja. We aten altijd tussen de middag. En dan kwam je uit school en dan had mijn moeder al gekookt. En dan had je warm en 's avonds brood.
Ze is de op één na oudste in het gezin. Maar omdat de oudere zus bij haar grootouders woont, is Guillaumine de oudste in huis. Zij moet het goede voorbeeld geven. Van Nederland heeft ze gehoord. Ze heeft er op school over geleerd en een aantal tantes wonen er.
In Nederland hadden ze verpleegkundigen nodig. En 2-3 tantes van me, die waren verpleegkundigen. En die zijn toen naar Nederland gekomen.
Er zich iets bij voorstellen kan ze niet.
Nee, we kenden Nederland niet. Ja, wel van de geschiedenisboeken, hè. Want we kregen alleen maar vaderlandse geschiedenis. De Rijn komt bij Lobik binnen. Nou, waar die Lobik is en waar die Rijn, dat wisten we niet. Je moest alles uit het hoofd leren. Dus we leerden alleen maar dingen over Nederland. Ja.
Na de middelbare school wordt Guillaumine docent. Ze moet 2 jaar in het binnenland werken. Op maandagochtend brengt haar vader haar achterop de brommer naar de boot.
Op de maandagochtend weg, maar dan moest je met een boot. En dat was je hele dag aan het reizen. Dus de schooldag begon pas op de dinsdag. En dan kwam ik vrijdag weer naar huis. En dan was ik het weekend thuis. Ja, in het binnenland.
In Kommerwijnen woont ze samen met een collega in een groot huis midden in het bos, naast de school.
Kijk, je moet je eens voorstellen, er zijn voormalige plantages daar ook geweest, wist ik niet. De kinderen woonden een beetje aan de kant van het water, zeg maar. Daar waren er huisjes waar de mensen woonden. Maar waar die school was, was midden in het bos. Dus je moest een heel stuk lopen. Ik ben bang voor slangen, dus dat was ook nog een ding. En er was een heel groot huis, stond daar. En dan die school. En ik dacht, ja, maar ik wist er niks over het slavernij. En ik denk, nou, dat huis is daar neergezet. En daar woonden wij. Er was nog een andere leerkracht. Want er was een... De lagere school was er. Eerste, tweede klasse, geloof ik. Eerste, tweede, derde klas. En de Vreubelschool, zo werd dat genoemd. Dat weet ik nog. Opeens kwam dat woord. Vreubel, dat is de onderbouw. En dus daar heb ik gewoond samen met die andere collega. Maar ik heb nooit iets gedacht van, nou, dit zou een slavenhuis. Want over de slavernij wisten we helemaal niks.
Guillaumine had op school niets geleerd over de slavernij. Er was geen aandacht voor in de lessen en ook niet in de verhalen. Pas later beseft ze waar ze in Kommerwijnen woonde. In een slavenhuis, op de plantage waar haar voorouders hadden gewoond en gewerkt.
Een beetje onheimisch, moet ik zeggen.
Zij voelt zich er niet op haar gemak.
Ja, het was stil, er was niks te beleven, er was gewoon niks. Dus ik was blij als het weer vrijdag was, dat ik naar huis kon. Ja, nee, het was niet fijn, maar het was alleen maar bos. Dus je liep, ja, het was verschrikkelijk.
In de 2 jaar dat Guillaumine met de boot op en neer gaat naar Kommerwijnen, leert zij de vader van haar zoon kennen. Hij is bootjongen.
Kijk, je moest met de boot naar het binnenland, naar Kommerwijnen. En hij werkte op de boot, als bootsjongen, zoiets, zeg maar. Want de mensen kochten spullen allemaal, die ze niet in het binnenland, want het binnenland was er wel een winkeltje, maar er waren niet zoveel dingen wat je kon kopen. Dus dat werd vervoerd met de boot naar het binnenland. En dat werk deed hij. En ik ging elk weekend, zeg maar vrijdag, naar huis en maandagochtend weer. En daar werkte hij op die boot. Zijn ouders hadden een soort toko in het centrum, geloof ik. En dus daar woonde hij, zeg maar. En ik woonde iets verder weg, niet zo heel ver weg, maar wel iets verder weg. Oeh, wanneer ging het aan? Plotseling was het aan. hij zag er leuk uit en hij was, ja, lief, zeg maar. Ja.
Het is een geheime liefde. Ze ontmoeten elkaar alleen als zij met de boot heen en weer vaart. In de winkel van zijn ouders spreken ze af en toe af. Niet bij haar thuis. Haar moeder let scherp op haar 7 dochters. Haar vader is weinig thuis. Hij werkt buiten Paramaribo bij de spoorwegen.
Kijk, in Suriname kan je niet echt... Ja, je kan wel een vriendje hebben, maar het is altijd geheim. Dat hebben al die meisjes daar en jongens. Dus het was niet ongewoon, zo ging dat. Ja, toen ik zwanger was geworden. Dus toen was het geen geheim meer. Toen zei mijn moeder op een gegeven moment... ze had het door. Ja, toen moest ik het toch opbiechten. Ja. En dat gebeurt daar zo. Maar ik denk dat ze het zelf ook voor heeft meegemaakt. Dus.
Kilomine is 21. Met haar zoontje blijft ze in het huis van haar moeder wonen. Samen met haar broers en zussen. De liefde met de vader van het kind houdt niet lang stand. Guillaumine wordt alleenstaand moeder en werkt als docent in de stad. Op haar 23ste vertrekt Guillaumine naar Nederland. Alleen. Haar zoontje blijft achter in Suriname, bij haar moeder. Ze komt om te studeren.
Mijn tantes waren hier en die hadden allemaal ook gestudeerd werk. Dus... Wij zijn de volgende generatie die dan dat ook gaan doen. En dat, omdat je in Suriname veel minder mogelijkheden had toen nog steeds.
Het afscheid voelt niet zwaar, zegt ze. Zo was het leven. En haar zoontje is omringd door haar zussen en haar moeder. Ze gaat bij haar tante in Noord wonen. Als ze haar tante vertelt dat ze met baby's wil werken, verwijst die haar door naar huizen Annette. Ze solliciteert en wordt aangenomen.
Dus ik heb daar ook, daar heb ik dus met baby's gewerkt. Ja, op de babyafdeling.
Het enige dat ze mist is de warmte van Suriname en dat van het grote gezin. Verder mist ze niets, want ieder weekend komt ze samen met haar tantes en haar zus die ook in Nederland woont.
Nou ja, kijk, ik had familie, want ik had mijn tantes. En zondag kwamen we bij elkaar en ik had ook mijn zus was ook hier, mijn oudste zus. Dus in het weekend waren we altijd bij elkaar. Zoals we dan in Suriname, dus de familie was... Ik was of bij mijn tante of mijn tantes bij elkaar en met mijn zus, ja.
Als haar zoontje na een jaar ook naar Nederland komt, gaat ze in een huis voor alleenstaande moeders wonen. Daar krijgt ze een kamertje. Als ze na een jaar een eigen huis krijgt, gaat ze studeren. Eerst sociale academie, daarna pedagogiek. Van discriminatie toen was nog geen sprake.
Toen de tijd was er niet zoveel discriminatie. Wat ik zag, dat mensen waren benieuwd van waar je vandaan kwam. En ze waren nieuwsgierig naar. Dus ik had ook met mijn collega's een hele goede band. Dan gingen ze een weekendje weg, dan zeiden ze, kom je mee? En mijn zoon was hier nog niet, mijn zoontje dan. Dus ik ging met ze mee. Dus ik ben heel, heel liefdevol en warm ontvangen. Ik heb het echt als heel prettig ervaren. Mensen waren gewoon nieuwsgierig. Ja, soms deed je sommige dingen deed je even iets anders. Dan werd je uitgelegd hoe je het moest doen. En ik ben een braaf kind geweest, dus ik deed het zoals ze dat wilden. Dus ik heb daar geen problemen mee gehad. Integendeel. Ik heb het gevoel dat ik erg goed ben opgevangen, geholpen van beide kanten.
Als alleenstaande moeder weet zij haar weg te vinden. Ook haar zussen en broers komen naar Nederland. Haar moeder blijft alleen in Suriname achter.
Ik ging vaak terug voor mijn moeder. Want die, ja, alle kinderen gingen weg. Hè? Dus dat was voor haar wel niet zo fijn. Nee. Ze is nog net geen 80 geworden. Ja.
Het moederschap valt haar niet zwaar. Ze werkt, gaat naar school en verzorgt haar kind. Ze belandt zelfs in de politiek.
De deelraad. Ik had het sociaal domein, want daar ging mijn hart naar uit. Dus ik heb kunnen zorgen dat voor ouderen, dat de bibliotheken niet versloten. En als ze gesloten zouden worden, dat er dan toch een oplossing gevonden moest worden. Dat in ieder geval ouderen nog naar de bibliotheek konden. Want ja, in de periode waren er zoveel bezuinigingen. En ook voor kinderen, voor bijlessen en dat soort dingen meer. Zwemles, dat het zwembad open bleef. Nou, zo, ja. Ja, dus ik zeg altijd, ik ben een gelukkig mens. Ik heb de dingen kunnen doen die ik wilde doen. Dus.
Oud worden in een land waar je niet geboren bent. Het thema van deze podcastserie. Voor Guillaumine voelt het niet als een last. Integendeel.
Nou, ik vind het fantastisch. Ik zit liever hier dan dat ik in Suriname zou zitten nu op dit moment. En daar gaat het helemaal niet goed mee. Nee hoor, ik voel me niet eens zo oud. En ik voel me nog fit en vitaal. Dus wat ik nu doe, is dat ik juist vrijwilligerswerk doe. En dat doe ik dus met ouderen. Ik doe groepsgesprekken voor een organisatie. En het zijn voor oudere mensen die echt aan het vereenzamen zijn. Dan denk ik, nou, als ik dat zie, denk ik, dan mag ik niet mopperen. Ja. Ik heb hier een heel mooi leven. Ik heb leuke buren. Ik heb al mijn zussen. Ik ben dit jaar 75 geworden. Ik wilde een feest geven. Ik heb met mijn familie gefeest. En ik kan ook iets nog toevoegen aan de samenleving. Want ik doe dan die gesprekken. En ik zie mensen gewoon opbloeien. Ja. En je hoort ook verhalen van mensen, ja, hoe moet ik dat zeggen? Die hebben hun huis moeten verlaten omdat het niet meer ging. Omdat het, zitten daar en die hebben het gevoel dat ze aan het vereenzamen zijn. Dus als je ze bij elkaar kan brengen, dan merk ik dat ze enorm, zoals een mevrouw die is heel pinter, ze heeft heel veel gedaan in het leven, heel goed, mooi werk gedaan. En die zat daar en die zei van, ik voel me zo eenzaam, ik ben zo diep ongelukkig. En ze heeft nu een serie van 6 groepsgesprekken hebben gehad. Elke woensdagmiddag was dat, vaste groep. Ja, ik zag gewoon om. En ze heeft me toch heel veel verhalen kunnen vertellen. En ze bloeide gewoon helemaal op. Nou, oud worden in Suriname is op dit moment ook niet plezierig. Want de huizen daar zijn verschrikkelijk. Nee, ik word liever hier oud. Nee, echt waar. Het is daar niet zo. Ja, je hebt de zon, maar als je oud wordt. En het probleem met Suriname is dat het grootste deel van hun familieleden zitten in Nederland. Want ik heb ook een tante gehad, ze is dit jaar overleden. Ze is wel 92, bijna 93 geworden. Maar ik zou niet in de situatie willen zitten waarin zij heeft gezeten. Absoluut niet. Nee, het is daar, die verzorgingshuizen daar zijn verschrikkelijk. En dat was vroeger niet zo toen mijn oma nog woonde. Dingen worden gestolen, het gaat echt niet goed. En de mensen worden niet goed verzorgd. Dus we hadden voor mijn tante speciaal iemand was er die haar kon verzorgen. Want het is, nee, ik zou daar niet, nee, moet er niet aan denken. Nee, sinds na die coup is het land alleen maar bergafwaarts gegaan. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk heel tragisch, heel treurig. Ja. Dus daar zou ik zeker niet willen wonen. En ik ben blij dat mijn moeder er niet meer leeft, want anders hadden we toch een probleem gehad. En ze wilde hier niet wonen.
Over haar eigen dood denkt Guillaumine ook na. Ze is er nog niet uit of ze begraven of gecremeerd wil worden. Wat ze wel weet, is dat ze niet bij in het graf van haar moeder in Suriname wil.
Wat heb ik daar te zoeken? Ten eerste moeten ze het lijk daar naartoe brengen wat heel veel geld kost. Nee hoor.
Verder heeft ze het een en ander op papier gezet. Omdat ze niet wil dat anderen voor haar beslissen.
En ik adviseer en raad mensen aan om het te doen. Want je moet niet als je komt te overlijden of als je ernstig ziek bent, denken, oh god, hoe wil ik het hebben? Dan gaan mensen dingen voor je beslissen. Maar ik wil sowieso met muziek begeleid worden. En ik ben niet zo gelovig, maar ik wil wel iets van een mooi afscheid. Nou, er is speciale, je kan een speciale band, zeg maar, huren om, het, om de overledene te begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Gebeurt veel hoor, door Surinamers. En die hebben dan die kist, dragen ze op zich en daar dansen ze mee. Ja, ik heb het laatst gezien met een zwager van me, dus dat lijkt me wel leuk. Ja, dat heb ik ook al opgeschreven, dat moet gebeuren.
Niet alleen het draaiboek voor haar uitvaart is geschreven, ook haar kleding ligt klaar.
Ja, heb ik ook al over nagedacht. Want ik heb de kleding die ik aan had met mijn 75 jaar, die wil ik aan. Dus ik ga tegen mijn kleindochter zeggen.
Kilomine loopt naar haar slaapkamer en komt terug met een prachtige jurk vol glitters.
Ja, dit is het. Dat had ik in Hongarije gekocht. En toen ik 75 was, had ik het aangetrokken. Maar die jurk was te lang geworden. Dus toen heb ik laten vermaken. Toen dacht ik, verder ga ik het toch niet dragen. Dus dat ga ik aantrekken. Het is een bruine jurk. Met heel veel glitters. Dus met glitters gaan we heen, zeg maar. En daar is ook nog een lied voor. Dus dat moeten ze dan ook zingen. Ik ga tegen mijn kleindochter zeggen van, dit wil ik aan. Dus daar moet jij voor zorgen. ja.
Guillaumine is haar hele leven alleen gebleven. Maar ze benadrukt dat ze absoluut niet eenzaam is.
Ik ben alleen, maar niet eenzaam, want ik heb zoveel mensen om me heen. En ik heb zoveel te doen en zoveel nog te bieden aan Nederland. Dus ik doe upgesprekken, daar ben ik vrijwilliger voor. En ik doe voor dialogen in actie, doe ik dialogen. En ik doe voor Golden Sport, daar doe ik de hele administratie.
Heeft ze advies voor de luisteraars?
Het is denk ik belangrijk dat je in beweging blijft. En in beweging bedoel ik dus niet alleen lichamelijke beweging, maar dat je dingen blijft doen die je leuk vindt. Ik denk dat het belangrijk is dat je een kring van mensen om je heen hebt, waarvan je denkt, je vindt dit leuk, dan gaan we dat doen. Met mijn nicht ga ik bijvoorbeeld altijd naar concerten en met mijn zusje ook. Maar ik regel het allemaal, want als ik het van hun moet laten afhangen, dan gebeurt er niks. Dus ik zeg van, dat en dat komt er, zullen we er naartoe gaan. Ik ga met mijn kleinkinderen ga ik ook allerlei dingen doen. Mijn kleinzoon is heel erg geïnteresseerd in het koloniale verleden, dus we gaan naar het Suriname Museum, ga ik met hem in de kerstvakantie. Dus ik kom soms zelfs tijd tekort. Het hangt af van als je je geest blijft voeden, als je lichamelijk blijft sporten, op je voeding let, dan kun je denk ik het lang volhouden. Maar vooral bezig zijn en niet zitten piekeren. Van, ik heb pijn hier, dit gaat niet. Van de week had ik ook verschrikkelijk veel pijn, plotseling. Ik denk dat het met sporten was gebeurd. Schoot het in mijn heup. Toen dacht ik, ik zal maar de fysio. Dit heel jaar ben ik niet eens naar de fysio hoeven te gaan. En toen dacht ik ga gewoon oefeningen doen. Niet sporten, oefeningen doen. Nou, het is alweer bijna weg. Ik kon niet eens bukken. En als je dan zou denken, ik denk in beweging. Meteen actie. Ja, en ik denk dat ik een beetje iets van mijn vader heb. Mijn vader was, ik heb hem nooit chagrijnig gezien. Hij was altijd vrolijk. Hij had altijd van die spreuken. Mijn vader was een heel vrolijk mens. Hij zei, ik heb er een paar, maar die ben ik even kwijt. Ik ga eentje zeggen, maar het is in Suriname. Smatori en Jutori. Het gezegde is, het verhaal van iemand is niet jouw verhaal, zoiets zeg maar.
Jouw verhaal is niet mijn verhaal. Het is een zin die bij Guillaumine blijft hangen. Iedereen bewandelt zijn eigen pad. Guillaumine werd geboren in Suriname en vond haar weg in Nederland. als moeder, als docent, als politica, als vrijwilliger. Ze leefde alleen, maar was nooit eenzaam, door haar familie, haar vrienden en haar betrokkenheid bij anderen. Aan het einde van het interview wil ze nog iets kwijt.
Ik hoop dat als mensen luisteren, wat je ook bent overkomen, wat je ook hebt meegemaakt, bent overkomen, kijk van hoe je nu in het leven staat. Als je gelukkig vrolijk bent, is het leven 10 waard. Voor mij ook. Een dikke 10. Ja, 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 ja. Ja.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Ja, dus ik zeg altijd, ik ben een gelukkig mens. Ik heb de dingen kunnen doen die ik wilde doen. Dus.
Ja, zuster, nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster,
dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.